Yo! Au, hallo, hallo.
Welkom bij... Oké, okay, dat kan awkward zijn, maar we gaan ons best doen. We look really professional hier, want we hebben allebei een iPad voor ons. Ik heb ook, dus ik ben klaar om aantekeningen te maken.
Hey.
Maar Vincent, welkom. Leuk om jou te zien hier.
Thanks.
We zien elkaar redelijk vaak de laatste tijd, maar dit is de allereerste keer dat wij zoiets doen.
Ja.
Dus ik weet niet wat te verwachten, maar ik weet zeker dat het leuk zal zijn.
To reach for the sky.
Altijd. Altijd. Zo ja, dus mijn naam is Moreno. Ik kom uit Italië. En
hoe oud ben je?
Ik ben 38. 38 in oktober. Dus dit jaar word ik 39, man. Dat wordt wel... dat begint al pijn te doen, ja. En dit is mijn allereerste podcast ook in het Nederlands. Dus ik heb wel een podcast in het Italiaans gedaan. Maar dit is de eerste keer dat ik zoiets in het Nederlands doe. Dus aan de ene kant vind ik het spannend, want... Ja, ik zal zeker fouten maken. Grammatica of dat soort dingen. Maar dat maakt niet uit. Dus dit is altijd mijn manier geweest om te leren. Ik woon nu inmiddels 6,5 jaar hier. Dus ik ben al super blij met wat ik aan kan doen. Dus
en je spreekt ook goed Nederlands.
Ja, nou, dat is ook goed om te horen.
En wie maakt er geen fouten, toch?
Nou.
Dus no pressure.
Ja, precies.
Nummer 1 podcast meteen. En waar gaan we het over hebben dan?
We gaan het hebben voor deze aflevering. En dachten we zijn allebei vaders. Je hebt meer ervaring dan ik. Ik ben sinds 8 maanden vader. En,
van wie?
Van Alexander, kleine Alexander.
En wanneer is hij geboren?
Hij is 14 mei geboren. En we hebben af en toe gesproken. Wij werken samen, ik en Vincent. We hebben af en toe gesproken hoe het eigenlijk moeilijk is. Of moeilijker dan verwacht is om vader te zijn.
Ja.
En niemand om ons heen leek dat te zeggen. Of
daar in ieder geval transparant over te zijn.
Ja, precies.
Eerlijk over
precies,
te zijn.
Precies.
Ja.
Dus vandaar dat we hebben een paar keer wel hierover gesproken. En toen kwam het idee ook, laten we even samen gaan zitten en dit samen doornemen.
Ja,
maar voordat we beginnen, hè?
Ja.
Ik ben 38, maar hoe oud ben jij dan?
Ah, ik ben 36.
36.
36. Ik ben zondag 36 geworden.
Kijk.
28 januari. Kijk. Mijn naam is Vincent Leatemia en ik kom uit Enschede. En ik ben vader van 3 dochters, van 4 en een tweeling van anderhalf of een jaar en 7 maanden, hè? Zo zeg je dat dan nog. En vriend en partner van Marianne. En met wie heb jij Alexander?
Ja, ik ben sinds 1 juli 2000... Oh, ik moet het goed zeggen. 22. Caroline, ik hou van jou, dat weet je.
I love you.
ben ik getrouwd dus met Caroline. En en sinds mei zijn we dus ouders geworden. Ik dacht ook, hoe zullen we zo'n gesprek beginnen? Ik zou dus vanaf het begin beginnen. En dat is eigenlijk voor het begin beginnen. Want...
De verwekking.
nee. Ja, nee, dat kan. Dat
nee.
Maar misschien een andere aflevering.
Ja, ja, ja.
Okay? Maar eigenlijk voor de verwerking... Wat waren...
Verwekking. Niet verwerking. Verwekking.
Oké, dus gaan we uithalen. Misschien niet.
Misschien niet.
Bloopers.
Keep it real.
Ja. Voordat jullie ouders zijn geworden, waar waren je verwachtingen? Hoe had je dat bedacht? Wat had je verwacht?
Hoe het ouderschap zou zijn, bedoel je dan?
Ja.
Ik had er in eerste instantie denk ik niet zo heel veel verwachtingen van. Marianne die had al wat langer een kinderwens. Zij is ook wat ouder dan dat ik ben. Maar ik was daar zelf nog niet klaar voor. Tot eigenlijk op het moment dat ik dat wel was. Wat verwacht ik van het ouderschap? In ieder geval een nieuwere betekenis of een diepere laag van liefhebben.
Oké.
Als het ware.
Oké. Maar had je daar echt zin in? Dus of dacht je, oké, gaat een nieuw leven voor mij beginnen? Of had je zover nog niet...
Ja, wij hadden ons leven met z'n tweeën eigenlijk wel geleefd. Hè? Dus zonder kinderen. En we waren, nou, allebei waren eigenlijk wel klaar voor de volgende... In hoeverre je klaar kunt zijn voor het krijgen van een kindje natuurlijk. Wel klaar voor de volgende fase in ons leven. Om te gaan kijken of we dat leven met z'n tweeën konden uitbreiden naar een leven met nog meer mensen eigenlijk. Mm-hmm. En verwachtingen. Ik had niet verwacht dat het ook zo taai zou kunnen zijn.
Oké.
Als dat het op sommige momenten is. Naast dat het natuurlijk prachtig is. Ja. En ik eigenlijk niet anders meer zou willen. En ook niet meer kan.
Ja.
En jullie?
Ja, nee. Voor ons was het was een beetje hetzelfde. In de zin van, we hebben elkaar pas... 7 jaar geleden inmiddels ontmoet. Bijna 7 jaar geleden. Toen ik hier kwam wonen, moest ik eerst letterlijk een leven opbouwen. Dus een soort van stabiliteit te krijgen om eventueel keuzes te kunnen maken.
Ja.
Niet zozeer omdat je, geen arrival fallacy, maar was meer voor mezelf... de stabiliteit nodig om te zeggen, oké, ik kan nu als een volwassen keuzes maken. En als die stabiliteit is gekomen, dus door werk, dus letterlijk mijn weg vinden en opbouwen, want ik kwam hier natuurlijk, had ik nul netwerk.
Ja.
Niemand wist wie ik was, dus ik moest letterlijk van opnieuw beginnen. Maar toen alles dus vorm kreeg, dachten we allebei, want we hadden allebei al een kinderwens. Oké, nou, nu lijkt het ons een goed moment om eventueel daaraan te beginnen.
En dat was dus op het moment dat die stabiliteit er was? Of kwam dat later?
De wens was er al een tijd, moet ik zeggen. Maar ja, we voelden ons niet echt, nog niet klaar voor, weet je. Dus we zeiden altijd, nee, er is toch iets die zegt, nee, nog niet. Dus we hebben het echt gedaan... Alleen wanneer we zeiden ook allebei op één lijn zaten en zeggen, nou, nu voelt het goed. Nu zou het perfect zijn als het kan gebeuren.
Ja.
Qua verwachtingen dacht ik, ik hou heel veel van praten. Dus ik dacht, ik kan niet wachten. Dus een podcast is wel, slaat wel goed aan. Ik dacht, straks kan ik dus met... mijn eigen kind praten, gewoon dingen aanleren, dingen samen ontdekken. Dus ik had er ontzettend veel zin in. Ik dacht, het kan niet wachten tot het waar, waar is, wordt. En toen is dus is het ons gelukt.
Ging dat meteen? Ging dat makkelijk? Was het moeilijk?
Nou, dat was niet moeilijk, maar dat was ook langer dan verwacht.
Okay.
Want we dachten, op het moment dat we daaraan beginnen, dan zal het snel zijn.
Kat in bakkie.
Precies.
Ja.
Maar het is dus niet zo geweest.
Oké. Okay.
Dus het heeft een paar maanden geduurd.
Ja. Maar ook helemaal dat je dat gaat uitzoeken met zo'n ovulatiekalender, als het ware, met die vruchtbaarheid. Ja, oké. Okay.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk ook iets,
zeker. Ja, maar het is, dat vind ik ook fijn om te doen eigenlijk. Ook om echt transparant en open te zijn over dat soort dingen. Want er zijn, weet je, taboes zijn juist die dingen waarvoor je bang wordt.
Ja.
Zonder reden eigenlijk. Want alles is bespreekbaar, vind ik.
Als het goed is, dus, wel, toch?
Ja. Dus het is zo gebeurd. En toen begon een nieuwe leven.
Kijk.
Een nieuw leven. De dag zelf, daar ben ik ook benieuwd naar trouwens. Want dat heb je twee keer meegemaakt.
Ja, klopt. Ja.
Hoe was de geboorte van jullie kinderen?
Soepel eigenlijk. Marianne is beide keren in het ziekenhuis bevallen. Omdat bij de eerste zwangerschap kwamen we toevallig achter dat Marianne last had van zwangerschapscholestase. En dat betekende eigenlijk dat de oudste dochter gehaald werd. En die is met 37,5 moet goed zeggen, ja, ik denk 37,5 week is zij gehaald. Dus we kregen eigenlijk een datum dat Nora geboren zou worden. Marianne werd de avond daarvoor ingecheckt in het ziekenhuis met een reiskoffer. En dan ga je aan de apparatuur natuurlijk om te controleren of alles goed gaat met zowel kind als moeder. Ik ging terug naar huis. Hartstikke slecht geslapen natuurlijk. Obviously. je staat aan de vooravond van een live changing event.
Ja.
En dan denk je van, ik moet nu slapen. Not gonna happen.
Nee, precies. Het is alleen maar erger.
Goed. Ja. Eenmaal daar in het ziekenhuis, een vrij soepele bevalling eigenlijk. Okay. Met een heel goed team van het Medisch Spectrum Twente, dat ons daar uitermate goed heeft ingeleid, letterlijk ingeleid en begeleid. En ondersteuning heeft gezorgd. Dus dat was goede bevallingen. En bij de tweeling ging het ook vrij snel eigenlijk. Dus even kijken, 9 uur inleiden, zoiets. 10 uur misschien. En ik denk 2:30 waren beide kindjes geboren.
Oké. Okay.
Dus,
nou, fijn.
Ja, dat ging allemaal soepel en goed. Ja. En je hoort dan wel eens van die verhalen van mensen die graag thuis willen bevallen. En, in ons geval kon dat ook niet, want we moesten onder de medische zorg.
Ja, maar Caroline wilde ook niet hoor. Ze had geen medische zorgen wat dat betreft, maar... Ja. Ze zei altijd, nee, ik voel me niet op mijn gemak, hoe zeg je dat?
Ja.
Gewoon om thuis te bevallen, want dan wil ik ook vrij zijn. Stel dat ik, of dat er complicaties zijn, of ik wil me gewoon vrij voelen om mezelf te zijn.
Ja, hè? Natuurlijk.
Dus, en dat natuurlijk heb ik gerespecteerd wat ze haar wensen waren.
Ja. In het ziekenhuis van Deventer?
Ja. Ja, nee, dat was ook heel soepel. Ja, de dag was heel bijzonder, want het was 14 mei, dus moederdag. En Caroline had de dagen van tevoren, had ze, weet je, van die vlaggetjes, die driehoekjes die je normaal voor een verjaardag...
Ja, slingers.
Slingers. Die had ze zelf gemaakt met de naam Alexander. Want volgens de Italiaanse traditie zeg je de naam ook voor die tijd. Dus je wacht er niet op de...
Op de geboorte zelf. Dat het kindje er is.
Maar... Ja, want wij hadden ook ons familiaar verteld dat het een jongen zou worden. En dus de naam. Want volgens het idee achter de traditie is... Vanaf het moment dat je weet dat hij of zij gezond is... Dan is hij of zij een baby en heeft een naam.
Yeah.
Dus in plaats van baby, dan zeg je de naam. Als je de naam halen hebt, hoor, natuurlijk. Yeah. Dat was ons geval. Dus Caroline had dus die slingers zelf gemaakt met de naaimachine.
Mooi.
En ze had ook de getallen klaar voor de datum. En ze zei, ja, dat zal sowieso, oké, 23 zijn, 2023, sowieso mei. Want ze was 7 mei uitgerekend. En ze zei, ik doe even 14 mei, maak ik klaar.
Voor het gemak.
Ja, precies, even voor het gemak. Toen werden we, die dag werden we wakker. En Caroline zei, dat is jammer, ik voel niks eigenlijk. Dus zij komt vandaag niet, zei ze.
Surprise!
Ze gaan niet vandaag komen. Dus zijn we uit geweest met de hond, 2 kilometer gelopen. Caroline was bezig thuis ook met andere dingen doen. En bed verschoond, weet je.
Ja.
Gewoon alleen maar alles zelf, hè. Haar verven ook. Want ja, natuurlijk doe je dat, toch?
Tuurlijk.
Toen zei ze, toen we terug waren van lopen met de hond, zei ze, ik vind nu wat krampjes. Ja, nou, maar dat zal misschien voorbeheren of zoiets. Ja, dus zijn we naar huis gegaan. Ze ging onder de douche. Toen heeft ze me geroepen en ze zei, ja, eigenlijk die krampjes zetten echt door. Nu is dat echt pijnlijk geworden. Ik zei, dan kom ik je even helpen omkleden. Want toen zijn we, ze zei, ja, ik wil even liggen. Ik zei, nee, we gaan even eerst naar beneden. En daarna ga je eventueel liggen. Want stel dat er iets gebeurt, dan ben je al beneden.
Ja.
En toen... toen begon ik de wind te meten met een app. En toen zagen we dat het heel snel was, want die waren heel lang en om de 3 minuten. En ik dacht, oké, ik denk dat we er zijn. En ze kon wel praten en ook zelf opnemen.
Mm-hmm.
Maar toen, toen werden ze echt heftig en ze kon dat niet meer. Toen zei ik, oké, okay, nou, nu ga ik even naar de verloskundige bellen. Heb ik haar gebeld en ze zei, nou, als het zo is, dus als het 1 uur lang voor, zo volhoudt, dan bel me terug. Dan kom ik de jullie kant op. Ik heb precies na 1 uur gebeld.
En hallo, daar ben ik.
De weer waren nog heftiger, nog langer. Caroline kon nu niet eens praten. Dus zo heftig was dat.
Yeah.
Toen kwam zij thuis en ze zei, oké, okay, nou, ik ga even checken. En ze zei, nou, nu snap ik waarom je zoveel pijn hebt. Je zit al, je hebt al een, ja, 5 centimeter ontsluiting. Dus ja, maak je even klaar, want we moeten naar het ziekenhuis. Dus we zijn gegaan. Ik heb een video gemaakt, dus dat is echt onbetaalbaar. Video gemaakt van Caroline die boos in de auto was. Wat doe je nu? Gewoon rijden. en toen ja, waren we rond... ik moet het goed zeggen. Ja, rond 8 uur, zoiets, waren we in het ziekenhuis. S'avonds.
Oké, ja.
En 9:50 werd Alexander geboren. Dus het was super snel.
Chill, super walk snel. In the park, ja.
Ja, echt waar. Echt waar. Ja, dus zo is dat gebeurd. En ja. Yeah. Maar dus nu komt ook nog een vraag, hè. Je hebt dus je kinderen gezien voor de allereerste keer. Wat was je eerste gedachte? Heb jij, kun je dat herinneren nog? Want ja, ja, natuurlijk is...
Ja, ja, emotioneel. Dat in ieder geval. Keihard huilen. En Marianne natuurlijk ook, na al dat harde werk. Het was zeg maar een beetje zoals... zoals die, weet je wel, bij... als Rocky dan gewonnen heeft na die eerste wedstrijd. Helemaal onder het snot, weet je wel. Zo, ze is onze dochter, weet je wel. En dan gewoon trots ook, hè.
Ja.
Ik bedoel, ja, de vrouw doet het al het werk.
Ja.
Ik bedoel,
ja,
laten we eerlijk zijn, toch?
Ja, ja, zeker.
Je kunt een beetje zo deppen met een doekje of...
Nee,
shut the fuck up!
Ja, maar op dat moment alles mag. Hè,
ja, ja, dus nou, een hele wirwar eigenlijk aan emoties. Ja. Maar voornamelijk trots en voldoening. En ook een nieuwere laag van liefde voor je partner.
Mm-hmm,
denk
mm-hmm.
ik, voor Marianne. Ja, zeker weten.
Ja.
En bij jullie?
Ja, ik had ook... Caroline heeft hem voor de, als eerste zeg maar, in zijn, haar aanden gehad.
Yeah.
Want de verloskundige heeft hem gepakt en daarna gelijk dus Caroline gegeven.
Ja.
En ik zat achter Caroline. Want ze is zeg je dat, zittend bevallen.
Ja, maar skippybal of?
Nee, ik weet niet meer hoe dat heet.
Mankt.
Maar dus ik zat achter haar.
Ja.
Dus ja, ik zat met mijn hoofd op haar schouder en ik kon hem dus gelijk zien. Dus hij kwam daar en Caroline zei hello, zo tegen hem. Alsof er niks aan de hand was, weet je. Ze was net bevallen, hè.
Ja.
En ze zei hallo. Dus op dat moment dacht ik 2 dingen. 1 was, hoe zeg je dat, heel... Held of heldin?
Ja, heldin. Ja, ja. Strong.
Ja, is Caroline, maar vrouwen in het algemeen. Hè? Ik bedoel, ze doen letterlijk een wonder als je daaraan denkt. Dus, komt een zaadje binnen en ze baren hun leven.
Ja, baren hun leven, ja zeker.
Waarmee je straks kan overleggen, kan interageren. Ik bedoel, het is gewoon mindblowing als je echt daaraan denkt. Hè? En het eerste was dat. En daarna dacht ik ook, hij bestond niet. En hij kon niet bestaan. Als wij bijvoorbeeld samen waren geweest op, 5 minuten later, of een andere dag.
Al het voorafgaande.
Ja, dus ja. Hij bestaat alleen door alles wat nu is gebeurd, en op de manier waarop dat is nu gebeurd.
Ja, maar ook door jouw ouders, door Carolien's ouders.
Precies.
De hele samenloop van
precies.
Omstandigheden.
Daar komt alles... Ik dacht, dat was echt heel veel gedachten. Ik dacht, nou... Maar ook, ik herken wat je zegt. Gewoon de trots om te zeggen... Hij is van mij, van ons. Dus wij hebben hem gemaakt.
Ja.
Letterlijk. En ja, dat was... Ik moet eerlijk zijn, voor die tijd had ik altijd bedacht... hoe zal het zijn, hoe zal ik me voelen... En ik ben ook, ja, weet je, Italianen, hè, drama, dat soort dingen. Maar, emotioneel, hè. Yeah. Maar dat viel heel erg mee. Dus op dat moment was ik heel nuchter en heel... Ik heb ontzettend veel genoten, natuurlijk. En echt van diep een gevoel van dankbaarheid. En vooral dat, dankbaarheid. Voor alles die mogelijk was. Dus voor het feit dat ik vader mocht zijn. Dat alles goed ging. En dat ik gewoon bestond. Simpel gezegd, snap je? Want anders was niks mogelijk.
Ja.
Ik heb iets zo moois mee kunnen maken, alleen omdat ik besta. Ja, dit klinkt heel filosofisch.
Ik snap wel wat je bedoelt.
Het is een soort van de stok doorgeven ook. Hè? Dat je zegt, oké, hij is nu van mij, ik heb hem gemaakt, wij hebben hem gemaakt. En we kunnen nu samen groeien. Want toen heb ik echt bewust gevoeld ook. Oké, nu begint een nieuw leven. Want het is niet dat hij hier komt, nu even, en daarna gaat hij morgen weg.
Nee, is er voor altijd.
Dus is voor altijd. En nu begint een nieuw leven. En,
voelde je dat ook zo?
Ja. Oké. Okay. Ja, ik dacht, wij hadden ook voor die tijd wel gesproken met Caroline en een beetje overlegd. Wat ik heel fijn vind aan onze relatie is dat we letterlijk over alles kunnen praten.
Ja.
Gewoon dingen samen.
Communication is key, hè? Zeggen ze dan.
Ja, absoluut. Absoluut. Toen begon het nieuwe leven.
De eerste weken. Mooi bruggetje, hè?
Ja, heel mooi.
Hoe was dat?
Ja.
Je wordt gedropt. Je gaat uit het ziekenhuis. Alexander.
Ja.
Papa en mama mogen naar huis.
Nou, we moesten een nacht blijven, want Alexander was één week later geboren, maar toch was hij in gewicht, hij was maar 3 kilo's. En ze zeiden, ja, voor een 41 weken kind is hij een beetje aan de lichte kant.
Mm-hmm.
Dus we gaan even een paar onderzoekjes doen om te kijken waar dat aan ligt.
Yeah.
En achteraf gezien dus bleek dat gewoon genetisch te zijn, want Italianen zijn niet echt...
Hele forse bomen, oké.
Dus dat kan misschien daaraan liggen, maar in ieder geval was er niks medisch die van belang was. Precies. Anders waren we om 12:30 naar huis gestuurd. Hè? ze zeiden, bereid je voor, want als alles goed is, dan gaan jullie weg. Ik zei, sorry, maar het is 12:30.
Mag niet slapen, kunnen we morgen weg?
Dus we mochten wel daar blijven en dat was ook heel fijn.
Ja. En werd je opgehaald door ook een voetvrouw? En die begeleid je dan ook naar jullie huis?
Ja, precies. Dus we mochten de dag daarna... weer naar huis. En maar weet je, in Nederland hebben jullie de kraamzorg, hè?
Ja.
Dit is voor mij onbekend, want in Italië hebben we zoiets niet.
Heftig, joh. Zeg, man.
Ja.
Succes, hè?
Ja, precies. Maar er is wel een verschil in... alles wordt eigenlijk opgevangen samen en door de familie.
In Italië. Dat is ook mooi, natuurlijk.
Ja, zeker. Dus eigenlijk heb jij de oma's die helpen. Ja, nonna, die komt helpen. En een beetje...
De rol van de voetvrouw overneemt.
Precies.
Met veel ervaring natuurlijk ook, hè?
Ja. Okay. Ja. Dus dat. Maar hier is het natuurlijk ook heel fijn. Want dan heb je een hulp ook van een expert. Hè,
ja. die was dat een goede hulp, die voetvrouw?
Ja.
Echt zo'n oude taaien?
Ja, het was wel redelijk streng.
Okay.
Ook altijd netjes en altijd heel beleefd hoor, daar niet van. Maar ze kon wel duidelijk zeggen wat de grenzen waren voor Caroline en wat ze...
Goed?
Ja, heel goed.
Wauw.
Dus we gingen daar. En de eerste week telt niet, zeg ik altijd. Want ze was er overdag, dus kan... Haar Alexander even overnemen.
Ja, tuurlijk.
Ja, maar dan...
laten we zo zeggen, zij gaat weg.
Ja, precies.
En dan...
Dan begint het.
Het fängt aan.
Dan begint het.
Nou, succes, hè?
Nu snap je hoe het werkt. Oké. Tot de volgende keer. Dat was veel zwaarder dan verwacht. Het is geen...
Geen walk in the park?
Nee.
Okay.
Nee,
want, en in welke opzicht? Ja, ja, alles is nieuw natuurlijk.
Nou, alles is nieuw. En natuurlijk hadden we... ja, dat was het eerste kind voor ons. Dus vraag je ook af... doe ik het goed? Of heb ik, doe ik alles goed?
Ja.
Qua voeding en alles. En daarna... Alexander heeft aan het begin heel veel last gehad van krampjes.
Oh, ja.
En dan ja, denk je ook, hij haalt zoveel en dan echt met pijn.
Ja.
Precies, daar doe ik iets verkeerd. Weet je? Dus ja. Je vraagt je af, ja, ligt dat aan mij of niet? Dus dat is al een beetje energie, hoe zeg je dat?
Ja, draining? Of
draining, een beetje. Ja. Dat, persoonlijk, wat ik heel lastig vond, en ik had het echt 100% onderschat, was...
sleep deprivation.
Ja. Nu snap ik waarom dat een vorm van martelen is. Nu snap ik het. Echt. Echt waar. Dat was echt niet grappig. Hoe...
ja, we lachen er nou om.
Ja, nee, precies. Achteraf gezien. Precies. Achteraf gezien is dat wel grappig. En je wen je daar ook aan. Hè? Dus nu kan ik minder...
Je zit er middenin, toch? Ja. Standje overleving.
Ja, klopt. Klopt, absoluut. Maar ik heb er ontzettend veel last van gehad. Echt, de kwaliteit van mijn leven overdag was veel slechter geworden. Gelukkig kon ik dus thuis blijven met vaderschapsverlof.
Ja, en, natuurlijk. Ja.
Dat kwam ook goed uit qua timing van het jaar. Want ik kon dat na de vaderschapsverlof had ik inderdaad zomervakantie.
Dus, onderwijs, yes.
Yes. Thumbs up. Want, en ook de regeling eigenlijk. Want zo lang hebben we in Italië ook niet. Hè. In Italië is 1 week. En, nou, zelfs misschien een paar dagen. Ja, en dat is hem.
Voorheen was dat ook zo, hè?
Ja, hoorde ik. Dus, ja, hoorde ik inderdaad. Ja, dat is ook fijn. En ik kon dus met de zomervakantie daarbij... kon ik wel 11 weken thuis blijven. Dat was heel fijn, want... vooral om samen met Caroline te zijn. Want dat was een punt die ik altijd... een soort van afspraak die ik met mezelf had gemaakt. Ik zei, ik wil aanwezig zijn als vader.
Yeah.
Ik wil niet van die vaders zijn... alle respect voor wie dat doet hoor, daar niet van. Maar van die vaders die zeggen, ja, ik ga werken. En de vrouw zoekt het uit, want...
Je kunt samen een kindje maken en dan kun je ook samen een kindje opvoeden.
Precies,
en,
precies
kom,
dat.
Kom, ja toch.
Precies dat. En dat is zeker een reden. De andere reden is dat... dat kan ook een beetje heftig klinken, maar het is wel zo. Over 100 jaar, wanneer ik niet meer ben... wat voor Alexander blijft, is de tijd die we samen hebben gehad.
Ja.
Niet het geld die ik achter heb gelaten. Dat kan zeker een bijdrage leveren, daar niet van. Maar wat hij gaat missen, is niet het geld... of het huis of wat dan ook.
Nee.
Hij gaat mij missen als persoon. Dus ik wil zoveel mogelijk aanwezig zijn. Dat was een afspraak dat ik vanaf het begin met mezelf had gemaakt. Ik zei, ik wil niet een vader zijn die 's ochtends de deur uitstapte om naar het werk toe te gaan en daarna komt 's avonds wanneer hij al in bed ligt.
Ja.
Nee, gaan we niet doen.
Nee, zeker.
Dus, maar hoe was het voor jou dan?
Want, ik zie jou zo even slikken. En dat, ja, dat is ook... Dat is ook een goede eigenschap, denk ik. En natuurlijk, ik denk dat in essentie dat elke vader dat natuurlijk wel wil. Maar ik weet niet meer precies waar ik naartoe... Oh ja, natuurlijk zijn er ook wel vaders. Ja, die moeten natuurlijk ook gewoon weer aan het werken.
Maar ik ook, dat, ja, zeker.
Ja, precies. Hoe was dat voor mij? Ik wilde dat ook... Zeker, maar in het begin, dat weet ik nog, had ik erg veel moeite met het accepteren dat ik niet meer zomaar kon gaan en staan waar ik wilde. En dus ook rekening moest houden met het dragen van zorg voor ons kind, onze kinderen. En dat is wel iets wat mij...
Wanneer is zo'n gevoel ontstaan voor jou?
Hoe bedoel je?
Heb je zo'n gevoel gehad ook na de eerste weken? Of was het na een tijdje die jullie met z'n drieën waren en pas toen...
Ja, voor mij was dat pas later. En ik weet niet precies of daar sprake van was, maar... hoe heet dat zo'n... Nou ja, je kunt natuurlijk als vrouw kun je een postnatale depressie krijgen. Mm-hmm. Maar volgens mij kan dat als man zijnde ook.
Ja, zeker.
Nou wil ik niet zeggen dat ik een postnatale depressie had. Maar ik had het wel ongelooflijk zwaar met het hebben van een kind. Of met het krijgen van een kind. En de daarbij behorende verantwoordelijkheden.
Ja.
Zeker ook dat het slaapgebrek. En ook het constant in dienst staan eigenlijk van het... van je kind, wat je dan hebt. Ja, toch?
Ja, zeker.
Ja, toch?
Ja.
Ik ga even naar het café. Dat kan niet meer. Dat kun je wel vergeten. Ja, dat kan nog wel, mijn overleg.
Ja, altijd.
En dat spontane, dat is er dan af. En ik had heel veel moeite daarmee om die schakeling te maken.
Ja.
Dus dat viel mij wel zwaar. En op een gegeven moment... raak je daar wel weer wat meer gewend aan eigenlijk, als het ware. En vind je andere momenten om in overleg tijd voor jezelf te pakken. Maar dat heeft wel even geduurd.
Ja, snap ik. Maar dat is denk ik juist wat het betekent om een nieuw leven te krijgen.
Ja.
Dus letterlijk. Ik weet niet meer of ik dat ergens heb gelezen. Ik schrijf ook heel veel, hè. Dus ik heb de allereerste keer heb ik voor de geboorte van mijn zus, ik was toen 8, heb ik alles vastgelegd. Dus gewoon een pen en papier en alles geschreven hoe het is geweest. Dus ik dacht, nou, dat moet ik zeker ook voor Alexander doen. En dat heb ik gedaan. Ik heb een artikel geschreven, dat heet How We Met Alexander.
En,
op mijn website, inderdaad. En ik las ooit, of... Ja, in ieder geval heb ik dat geschreven. Wanneer een kind is geboren, eigenlijk zijn ook een mama en een papa samen met hem geboren.
Ja.
Want voor die tijd ben jij gewoon, Morijn en Caroline, dus gewoon even twee personen.
Ja. Ja.
Maar vanaf dat moment ben jij, Morijn en Caroline, ben je mama en papa nu. Nou, papa en mama dus.
Ja.
Maar ja, dus... Dat wil ook zeggen, praktisch gezien, dat je leven ook nieuw is. Dus het is niet alleen het nieuwe leven van Alexander, maar het is ons nieuwe leven.
Ja, en hij maakt er onderdeel van uit, ja.
Precies. Dus ik moest ook wennen aan het feit, ik wil even naar de bibliotheek. Of ik wil even 3 uurtje gaan fietsen. Nee, dat kan niet meer.
Ja.
Dat kan niet meer en dan moet je overleggen. Maar daarna, ik ben benieuwd trouwens, voordat ik mijn ervaring deel. Hoe heb je dit dan aangepakt of opgelost?
Dat is op een gegeven moment gewoon een beetje zo gesleten. Of de ingesleten en dat is weggeëbd. Het was in onze relatie wel een diep dal eigenlijk. En bij de geboorte van de tweeling kwam dat eigenlijk... had dat wel weer een soort van... nasleep, zeg maar. Zeker die slapeloosheid. Weer opnieuw die hele riedel doorgaan. En toen zijn...
Had je meer, toen de tweeling kwam... had je een soort van, been there, done that? Of?
Ja, een beetje. Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Omdat het de twee tegelijk zijn.
Oh ja.
Ze waren ook prematuur en dismatuur geboren. Dus te vroeg en te klein.
Okay.
En heel hulpbehoevend. Zoals elke jonge baby natuurlijk. Maar je hebt chille baby's bewezen van. Ja. En je hebt wat meer... Nou, niet chille baby's, toch? Ja, laten we maar even
Dat kan ook, hè? Zeker.
Ja, toch? Ja.
Zeker.
Nou, en we hadden wel... gewoon van die bijzitters die heel prikkelgevoelig zijn, alle drie. En zeker ook toen, als de ene rustig was, dan mocht de ander, weet je wel. En zo was je een beetje aan het wikken en aan het wegen. Wat uiteindelijk heeft geholpen is dat ik daarvoor therapie heb aangevraagd en gekregen om daar eens dat gewoon aan te kaarten eigenlijk. En in gesprek te gaan met een therapeut over de kwesties en de valkuilen en ook de minder mooie kanten van het ouderschap.
Ja.
Dat een plek te geven.
Zou je dat aanraden?
Ja, zeker. In ieder geval iedereen die ermee struggelt.
Ja.
Iedereen die ermee struggelt, daar hoef je niet alleen mee te lopen.
Ja.
En daar moet je gewoon eerlijk over zijn. Het is het totaalplaatje uiteindelijk.
Ja, zo,
ik bedoel, de mooie kanten, maar ook de minder mooie kanten
zijn
onderdeel van het ouderschap. Ja, dat kan ik zeker iedereen aanraden. Okay. Absoluut.
Okay.
Als je daarmee struggelt, dan zou ik dat wel doen.
Ja, ja, want ik merk altijd, bedoel, als je spreekt met mensen die ook ouders zijn, niemand is gewoon transparant in het begin. Niemand zegt gewoon de waarheid. Ja, iedereen zegt
alleen maar chill.
Ja, ja,
die van, sorry, lekker. Hij slaapt door, joh, nu al, na 3 weken.
Ja, precies. Daarna zeg ik, ik ben altijd heel eerlijk geweest. Want ik dacht, ja, ik hoef niet stoer te doen.
Nee, joh.
Het is super mooi natuurlijk. Ik ben super trots, maar het is ook heel zwaar.
Ja. En daarna geef ik nog even een tip, ja? Ah. Dan zou ik, want dat zei je toen ook, I get to.
In plaats
I get van to. I have to. Yeah. Je kunt dan weten, het is ontzettend zwaar, maar wel mooi.
Ja, ja,
dus dan is dan in die volgorde. Want dan,
zeker.
Dan eindig je met het.
Ik heb nog een inzicht die mij helpt daarin. En dat is het denken aan. Dus dat alles is. Ik weet niet hoe ik dat in het Nederlands kan zeggen. Nee, maar alles is in het Engels is finite. Dus je mag,
eindig. Ja. Ja,
dus je mag alles in je leven mag je een bepaald aantal keren doen.
Ja, ja. Ja.
Dus het is niet dat je voor altijd je kind om 3 uur 's nachts moet verschonen. Of dat hij je hulp nodig heeft om een flesje te drinken. Of dat hij wel leuk vindt om bij jou te zitten.
Hey, dus houdt een keer op.
Houdt een keer op, precies. Dan denk ik ook, oké, ik moet nu, hoe zwaar het ook kan zijn, genieten van deze momenten. Want die komen niet meer terug. We zien het nu met Caroline. Hij is nu 8,5 maanden en hij is vergeleken met toen hij net geboren was. Hij is nu echt giant.
Ja, reus.
Ja, hij is heel groot geworden. Ik dacht, wacht even, we kijken terug naar de foto's. Ik dacht, ze is zo klein. Ja, en in 8 maanden.
Ja.
Je ziet cognitief, zie je hem bloeien. En straks, zoals je kind al doet, de oudste, praten en interageren met... Dan gaat
dat is een mens. Ja, dat is een mens, dat is een persoon. Ja, ja.
Precies, dus ik probeer daaraan. Maar heb je ook dingen gedaan... Ik vond trouwens de therapie echt een hele goeie. Want heel veel mensen hebben daar een soort van... Dat is ook een taboe soms, hè?
Ja.
Weet je, de mannen doen dat niet.
Nee, natuurlijk niet. Praat niet over mijn emoties.
Ja, nee. Ja, dat hoeft niet.
Dat is voor mietjes.
Ja, ja. Nee, maar dat klopt, hè? Heel veel mensen denken zo.
Nee, klaar. Maar dat is fucking dom.
Ja, nee, absoluut. Maar heb je ook andere... hoe zeg je dat? Zetten gedaan voor jezelf. Ook voor jezelfzorg, zeg maar. Als vader. We hebben bijvoorbeeld... sporten of...
Oh, zo, ja. Dat doe ik wel in overleg met Marjaan, maar ik heb wel altijd mijn eigen momenten nodig ergens in de week. En er zijn een aantal vaste momenten. In het weekend ga ik vaak naar de sportschool of hardlopen. Dat doe ik op de dinsdag voordat ik naar werk ga en op de donderdag voordat ik naar werk ga. Dat zijn echt mijn momenten die ik dan ook krijg van Marjaan om mijn eigen batterij op te laden en zelf ook even te ontladen.
Ja.
En we zijn samen ook tot die conclusie gegaan dat dit een constructie is die voor ons goed werkt.
Ja.
Omdat ik anders een minder chille versie van mezelf ben.
Ja, ja.
Dat heb ik gewoon nodig. En dan kan ik ook weer daarna accepteren. Accepteren, dat klinkt dan weer zo zwaar. Maar dan kan ik daarna ook weer met de volle... aandacht en energie voor hun daar zijn. Eerst eigen batterij opladen, dan kan die weer, dan kan ik ook weer geven.
Maar het is hetzelfde als op het vliegtuig. Hè? Zeggen
precies. Zorg voor jezelf. Ja. Ja. En daarna voor de ander.
Ja, dat klinkt als een paradox als je daaraan denkt. Want het klinkt of kan egoïstisch lijken. Hè? Ja. Dat je denkt, ik doe dit voor mezelf. Maar eigenlijk is met een oog naar, maar ik doe dit voor mezelf. Zodat ik dan... beter van dienst kan zijn
voor de ander. Ja, precies.
Ja, want anders het is alleen maar erger.
Ja,
ja, zeker.
En hoe heb jij dat? Zijn er struggles waarin jij, die jullie ervaren hebben in zo die eerste periode van het ouderschap? Of?
Bedoel je als stel? Of
ja, als stel, maar ook jij als persoon of misschien zij als persoon.
Nee, behalve de
slapeloosheid.
De tranen, hoe zeg je dat, van de kraamweek. Hè?
Ja, dus, ja.
Voor de rest
was... rollercoaster.
Maar voor allebei.
Ja, nee, absoluut, natuurlijk.
dat niet. Nou, wat ik heb gemerkt is, ik moest mijn sporten opgeven. Want ik kwam niet meer tot rust.
Voor jou een beetje dikke toeter.
Ja. Dankjewel. Dit wordt dus ook de laatste aflevering van deze...
Oké.
Want ja, ik was aan het trainen voor een triathlon.
Oh ja, sick. Dat klopt ook.
Ja. Maar ik was... Ik kon niet meer slapen 's nachts. En ik kwam niet meer... ik kon de batterijen dus niet meer opladen.
Ja.
En ik ging... ik kan me nog herinneren... Ik ging ooit een combinatie maken... 20 kilometer fietsen en 5 lopen. Dat zou ja, gewoon oké zijn. Ja. Ja. En ik moest 3 dagen... rusten om te bij komen. Om bij te komen. Ik zei, nou, dat... En ik merkte ook... ja, precies. Ik merkte ook dat ik... dat ik het niet meer leuk vond. Dus mijn lichaam zei gewoon... Nee, dat gaan we niet meer doen, toch? En dan dacht ik, oh... Dat is jammer. Want ik had 1,5 jaar goed getraind daarvoor. En dat was een onderdeel geworden van mijn leven. Dus gewoon even goed gezond eten, sporten... 3-4 keer per week. Maar ja, het is ook iets anders gebeurd in mijn leven vorig jaar. Het is dat mijn moeder overleden is. En dat was ook een soort van copingmechanisme geworden voor mij. Gewoon
om dat te sporten?
Ja.
Oké, ja. Dus en dan mind blank?
Ja, of, gewoon zeggen, ik moet iets doen. Ik wil iets doen. Ik heb dat nodig. En ik moest kiezen hè, tussen op de bank zitten en een biertje drinken als ik nerveus werd. Of zeggen, nou, ga je hardloopschoenen aan en even gaat lopen.
Yeah.
En zo is het een beetje begonnen eigenlijk. Maar toen moest ik stoppen. Want ik dacht daarna, ik was chronisch moe. Ik kon niet meer bijkomen. En ja, dat was niet meer leuk. Ook mentaal gezien was ik heel moe.
Ja. Yeah. Hoe ben je daar uitgekomen?
Ja, dat je lichaam kan heel duidelijk zijn.
Ja,
dus ik kon bepaalde dingen kon ik niet meer doen. Waarvan ik zei, nou, dan moet een verandering inkomen, want anders wordt het niet wat. Dus ja, ik ben gestopt voor een aantal maanden. En daarna heel langzaam gewoon goed naar mijn lichaam luisteren, opnieuw. Gestart en opbouwen. Want dan moet je het allemaal from scratch bouwen eigenlijk. Yeah. Wat mij ontzettend veel heeft geholpen is wat ik ook al zei en wat jullie ook doen. Heel open zijn met Caroline. Gewoon praten en zeggen wat in mijn hoofd
speelt.
Precies. En samen kijken, oké, wat kunnen we doen zodat.
Ja, want je bent een team, hè?
Ja.
Uiteindelijk. En het is niet versus, nee, maar samen.
Precies. Ja, dat hebben we altijd gezien eigenlijk. Ja. Sinds het begin van onze relatie. Dus dat was voor mij gewoon logisch om te doen. Gewoon even naar zeggen, ja, ik voel me zo. Ik weet niet wat ik moet doen. Even overleggen. En samen dus hebben we dan een beetje hetzelfde gedaan. Dus momenten afgesproken waar de een of de andere even tijd voor zichzelf kon hebben.
Ja.
Zodat
de batterij opgeladen
ja, kan maar dat is ook iets die...
En hoe hebben jullie dat gedaan? Dit moment is van jou, de woensdagavond is van
niet
mij?
Aan het begin. Nu wel.
Ja.
Dus na, toen Caroline ook weer is begonnen met werken,
ja.
En ik ook. Toen hebben we besloten, bijvoorbeeld zij gaat...
heel systematisch.
De dinsdag gaat ze schaatsen en ik ga woensdagavond en zaterdagochtend ga ik fietsen.
Ja.
Ze gaat, we gaan ook regelmatig samen met onderwijs, hè? Dus het uur is voorbij. maar dat hebben we dus zo gedaan. En aan het begin, dus de eerste maanden, was het dag per dag even een overleg.
Ja.
Ja. Of zeggen, ja, vind je het fijn als ik morgen, een uurtje dat ga doen?
Ja.
Zodat het altijd ook... niet te ver denken. Want ver vooruit, dus zeg je dat.
Ja, niet te ver vooruit denken.
Vooruit denken, precies.
Een dag tegelijk.
Zodat je weet, een dag tegelijk. En altijd in communicatie blijven. Dus dat is zeker voor ons... wat dat betreft, ik heb hier nog een mooi bruggetje. Of heb jij er eentje?
Nee.
Hoe is het? Ja.
Segway.
Ja. Hoe is... Is jullie relatie veranderd?
Ja.
Hoe?
Zeker. Nu weer in positieve zin, maar in het begin was dat echt wel, dat was dat echt wel standje overleven. En zijn we elkaar ook een tijd, in ieder geval, ik kan hier natuurlijk niet voor Marianne spreken, maar wel voor mijzelf. Maar zijn we elkaar wel even uit het oog geraakt. Zeker. Okay. In alle hectiek die ja. komt kijken bij het krijgen van een kind, laat staan twee. En hoe heeft dat, ja, nu zitten wij wel weer in een positievere vaarwater, om het maar zo te zeggen. En natuurlijk is het in elke relatie pieken en dalen, weet je wel. Het is een constante golfbeweging natuurlijk. Maar zeker de impact van het krijgen van een kind of kinderen, dan is het wel alle hands aan dek. En dan moet je echt wel heel... dan is het wel heel belangrijk om dat... om gewoon momenten voor elkaar vrij te maken.
Ja.
En ook om elkaar te blijven waarderen en inderdaad uit te spreken, te communiceren met elkaar, elkaar lief te hebben.
Ja, want het is me opgevallen een tijdje terug. Ik heb jou een paar keer horen zeggen, ja, dat weekend gaan wij, dus ik en mijn vrouw, wij gaan zonder de kinderen iets doen.
Ja.
Ik dacht, oh wow, dat is ook iets eigenlijk waar we... wat Wilke, wanneer het kan, dus zouden
willen
moeten doen.
Ja.
Zeker. Hoe zijn jullie daar aangekomen? Was dat een logische stap? Is dat van allebei zo'n idee ontstaan?
Wel, wij hebben ook relatietherapie gevolgd.
Okay.
Omdat we toen een tijdje in zwaar water zaten. En ze zei van, ja, dan is het die therapeute die zei wel van... ja, het is wel goed om ook dingen samen te blijven doen. En ik wilde dat altijd al wel heel graag doen. Maar Jan vond het wat lastiger. Wat wel logisch is voor veel moeders. Die vinden het lastiger om dan dat los te laten. Mm-hmm. Of in ieder geval de zorg los te laten of uit handen te geven. Maar dat begon eigenlijk gewoon weer door bijvoorbeeld... wanneer de kinderen naar de kinderopvang waren of naar school... eerst rustig dingen met z'n tweeën te gaan doen. En vervolgens bereid je dat eigenlijk gewoon geleidelijk uit. En dan blijven ze in één keer ergens logeren. Of soms komt mijn moeder bij ons thuis logeren om voor de kinderen te zorgen... zodat wij met z'n tweeën weg kunnen. Af en toe blijft de oudste ergens logeren. Die bleef dit weekend nog bij mijn schoonouders logeren. En soms zijn ze alle drie ergens logeren. Ja, want naast dat je natuurlijk ouder bent... ben je ook partner van elkaar.
Ja.
Ja, toch?
En, ja, zeker.
Mijn identiteit is Vincent. Mijn identiteit is niet vader. En jouw identiteit is ook niet alleen vader.
Nee, precies.
Je bent Moreno, Italiaan,
drummer,
vader, partner van. Nou ja, zo, weet je wel.
Ja, zeker. Ja.
En soms dan zie je ook wel eens dat ouders helemaal zo...
Ja, ja.
Hun identiteit ontlenen
en,
aan...
Weet je waar ik bang voor ben ook, Vincent, nu dat je dat zegt? Hè, want... ik zie eigenlijk veel mensen, moeders en vaders, dus niet alleen vaders, die juist hun identiteit hebben weglaten.
Ja.
En waar ik bang voor ben, is, en eigenlijk dat zie je ook vaak in hun kinderen. Want de manier van opvoeden verandert ook. In de zin van...
Hoe zie je dat dan?
Ik zie vaak een soort van alignment tussen... het weglaten van de social life van de ouders. Dus ouders die alleen maar op kinderen... zich op kinderen richten en alles. Ik zie daar een soort van alignment met kinderen... die soms bepaalde onderdelen van opvoeden missen... of van ervaringen missen. Wat wij met Alexander vanaf het begin hebben gedaan bijvoorbeeld... is hem overal meenemen...
Oh zo, ja.
Overal meenemen. We hebben nooit gezegd, nee, dat gaan we nu doen omdat we nu ouders zijn.
Ja.
Nee, helemaal niet. Toen hij 3 weken was, zijn we samen naar een housewarming gegaan. Gewoon met de harde muziek en de...
Pittig man, oké. Okay.
Ja, gewoon even... Ja. Natuurlijk doe je dat met verantwoordelijkheid. Met
nee, natuurlijk, natuurlijk.
Ga niet onder de speaker zetten of heel lang blijven. Of juist wel, hè?
Ja.
Dat was een idee geweest. Okay. Nee, maar... overal meenemen.
Ja.
Hem ook laten wennen aan andere mensen. Socialiseren vinden we heel belangrijk qua ouders. Maar dat komt ook omdat wij als personen...
Ja, niks relaxed hebben, erin zijn. Ja.
We hebben niks opgegeven om te zeggen... nee, nu mogen we dat niet meer doen omdat we ouders zijn. Helemaal nee. Niet, helemaal niet. Wat je zegt, vind ik echt... dat spreekt me echt aan. Want je moet je identiteit als persoon en als individu nooit loslaten. Dat is natuurlijk mijn idee, mijn ervaring geweest. Ja. Hoor. Maar wat je zegt, we zijn vaders geworden. Maar we waren mannen en vrouwen... Ja. Precies. Dus op deze manier vind ik het doorgeven eigenlijk van normen en waarden. Vind ik ook wat soepeler gaan, wat authentieker gaan.
Oké.
Dat is mijn...
En in welke zin bedoel je dat? Dat je daar wat relaxter in staat?
Ja, precies. En kinderen pakken dit echt op. Dus als
die hebben van die dikke antennes. Die voelen alles.
Zeker,
ja, natuurlijk.
Zeker. Dus ik zie hem nu veel relaxter zijn, of heel relaxed zijn als we met andere mensen zijn. Ook onbekende. Als we een rondje gaan wandelen of fietsen of lopen, is hij gewoon rustig.
Chill.
Hij kijkt om zich heen en hij is gewoon nieuwsgierig. En dat wilde ik heel graag doorgeven aan hem. Gewoon even nieuwsgierig zijn en dingen om zich heen kijken en meemaken. En indien mogelijke begrijpen om nog meer te kunnen genieten. Snap je?
Ja, ja, ja.
In plaats van zeggen, nee, dat moeten we niet doen, want anders... gaat die uit het ritme.
Zo waren wij wel.
Wij proberen, wij houden daar zeker rekening mee. Vooral nu dat hij na 8 maanden de hele nacht doorslaapt.
Chill. jij slaapt weer door.
Ja.
Fucking hell, had ik een taart mee moeten nemen.
Toevallig vannacht, dus de nacht hiervoor. Dus deze afgelopen nacht is het super slecht geweest. Dat zei ik toen straks.
Ah, ja.
Je hebt af en toe van die dagen, van die nachten. Maar ja, over het algemeen slaapt hij nu door. Dus wij proberen nu natuurlijk wat meer rekening te houden met het ritme.
Ja, tuurlijk. Maar ik weet niet wat je hebt gedaan, maar dat moeten we nu weer
doen. Ja, precies. iets geweest om daar rekening mee te houden.
Yeah.
En om te zeggen, ja, we willen zo authentiek mogelijk blijven.
Niet volgens het boekje, is goed, want dit heb ik gelezen, is wat die zegt.
Nee,
je moet ook doen wat bij jou past natuurlijk.
Ja, precies dat.
Anders dan wordt het ook zo'n trucje.
Precies dat.
Niet real.
No.
En hoe doe je dat... Want daar wil ik nog wel even eigenlijk op terugkomen. Want je zei, je bent je moeder verloren. Nu een jaar, langer dan een jaar. En dat is nog heel recent. Hoe, ik kan me dan ook voorstellen dat bij de geboorte van Alexander, dat dan bitterzoet is.
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Ja, ja, zeker.
Ik bedoel, natuurlijk ben je hartstikke blij.
Ja.
Maar ergens voel je ook dat verdriet, toch?
Ja.
Hoe handel je dat?
Ja, dat was zeker heel bijzonder om mee te maken. Want ik kan me nog herinneren toen mijn moeder in het ziekenhuis lag. Ze was helaas niet meer aanspreekbaar. En ik was buiten met mijn oom, dus haar broer.
Ja.
En hij zei, ze zijn ook hun moeder heel vroeg verloren. Toen mijn moeder dus 11 was. Dus ik heb mijn oom eigenlijk nooit kunnen zien. Mijn oom zei tegen mij, weet je wat je moeder zei toen je net werd geboren? Ik zei, nee, wat dan? Ze zei, nu dat ik hem zie, mis ik mijn moeder nog meer. En dat is precies wat met mij is gebeurd. Want je ziet hem en je bent ontzettend blij, ontzettend trots en dankbaar en alles. En je denkt, zoals logisch kan zijn, je denkt, ik moet nu mijn ouders
bellen. Ja, ja. Ja.
Die luxe hebben we helaas niet meer. Dus dat was zeker... Dubbel.
Ja.
Ik ben altijd gelukkig, godzijdank, gewend geweest om Niet in problemen te denken.
Oh, ja. Maar in mogelijkheden.
Ja, in mogelijkheden.
Ja, 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 nee.
Dus,
en ze ziet toen, het?
Ja, nou, absoluut. Ik heb samen met mijn zusje hebben we tijdens haar uitvaart...
Ja?
Hebben we een stuk gelezen. We mogen lezen, dus geschreven en gelezen. En ik zei dus, ja, niet de exacte woorden natuurlijk, maar ik zei... Ik kan twee dingen doen. Ik kan of huilen elke dag, want dat zal zeker gebeuren... ik kan huilen als ik bijvoorbeeld in een voorbijganger zie op straat. Weet je, oh, die lijkt op mijn moeder.
Ja, ja.
Of als ik een nummer hoor, dat ik denk, oh, dat was het nummer. Ja, weet je. Dus ik zou zo kunnen doen. Of, zei ik, of. Want je hebt me geleerd dat er altijd een keuze is. Of kan ik juist dankbaar zijn dat wij je hebben gehad in ons leven. Dat ik je terug zou zien in mijn kinderen. Dat ik je normen en waardes ook door kan geven aan hem of haar of hen. Dat was een soort van afspraak die ik met mezelf had gemaakt die dag. En die wil ik ook natuurlijk ook voorbrengen en voorhouden. Yeah, want het is, Alexander hoeft daar... niet aan te lijden, zeg maar. Dus er moet geen trauma's oplopen.
Nee.
Dus het is gewoon iets die ligt aan mij. En ik wil het op een goede manier ook brengen, in ons leven brengen. Dat is een beetje, ja. Ik ben eigenlijk van plan ook met mijn zus om nog een soort van podcast te produceren. Waar wij het leven van onze moeder gaan vastleggen.
Sick. Dus
gewoon even ook bijvoorbeeld mijn vader interviewen.
Ja, leuk.
Of vriendinnen of vrienden van de jeugd.
Ja.
Om materiaal te verzamelen, want inmiddels is mijn zusje ook moeder geworden.
Oh, ja, dat dus ja. Klaartje.
Dus we hebben twee nieuwe jongetjes.
Ja,
die,
legacy.
Hun oma.
Offspring, ja.
Ze moeten hun nonna even leren kennen.
Leren kennen, natuurlijk.
Dus ik dacht, nou, misschien kunnen... Want ik ga even terug naar wat ik zei. Eigenlijk is memory is belangrijker dan alles. Dus de tijd die je samen doorbrengt en de informatie die je hebt over iemand anders.
Ja.
Op die manier, ja, dit klinkt als cliché en voor een reden, maar op die manier gaan die mensen nooit weg. Dus zo zie ik het. Hij kan niet direct met mijn moeder spreken, dus ik moet een manier vinden
om dat te doen.
Ja.
En de relatie met jouw vader, die wordt, want jij bent nu natuurlijk zelf ook vader, is die veranderd?
Ja, dat is een
goede vraag. Want je blijft en bent altijd zoon van.
Ja,
maar
ja.
Je hebt een zoon en in dat opzicht
sta
je dan ook, nou ja, je staat in het hokje zoon van.
Ja.
Zoon van jouw vader, maar je staat ook bij jouw vader in het hokje, want je bent ook vader, bij wijze van.
Ja, klopt.
Denk je dat daar een soort van shift in de relatie is?
Kijk, het was al een tijd natuurlijk, hè? Dus ze zeggen dat je volwassen wordt wanneer je ouders een soort van vergeeft. Hè? En je zegt ook, jullie zijn ook mensen, jullie hebben jullie best gedaan.
Totaalplaatje.
Precies.
Ja, ja.
Dat was al een tijdje zo, moet ik zeggen. Maar nu dat ik ook vader ben geworden, ja, het is zeker... het is alsof we nog meer maatjes zijn, snap je? Dus gewoon even vrienden.
Ja, ja, ja.
Ik merk ook dat hij, natuurlijk ook na wat er met ons moeder is gebeurd... Mijn moeder is onze moeder is gebeurd. Ja. Maar hij is ook veranderd. Hij is wat meer open nu. En,
in touch with the...
Ja, precies. Dus dat is zeker, zeker een ding. En nu snap ik ook... kijk, het is Italianen altijd romantisch of in ieder geval.
Maar dat is mooi, toch?
Het is wel zo.
Dat is wel zo.
Want nu snap ik eigenlijk hoeveel liefde ze hebben gehad. Juist om even alles een beetje bij elkaar samen te vatten. Hè. Het is super zwaar, hè, wat we meemaken nu. En wat we mee hebben gemaakt en wat we nog zullen meemaken. Maar dan zie je, als ik nu naar mijn vader denk en naar mijn moeder ook. En dus als ik kijk naar mijn leven nu en wat we hebben meegemaakt tot nu toe. Wat we hebben gezegd, hè. En daarna denk ik terug aan mijn ouders toen ik de baby was. Dan denk ik, oh, dus mijn vader en mijn moeder hebben zoiets meegemaakt om mij tot aan dit punt van mijn leven te brengen. Snap je? Ja,
dus offers die ze hebben gebracht.
Ja.
Bedoel je dat op die manier?
Ja, nou, ik bedoel gewoon even. Je hebt heel veel liefde nodig. En dedication, hè, voor je kind. En als ik dus naar mijn vader en mijn moeder kijk, dan denk ik, het is alsof ik een blik naar de toekomst mag nemen. En zeggen, oké, dus 38 jaar geleden was ik de baby en zij voelden zich waarschijnlijk zoals ik me nu voel.
Je bent de eerste?
Ja.
Kijk, ja. Okay. Ja.
Ze voelen zich ook zoals ik me nu voel. Dus dat heeft ook nog meer versterkt het gevoel van, pap, ik weet dat je je best hebt gedaan en je bent een mens, net als ik. En meer dan ons best kunnen we niet doen.
Nee.
Dus, en bij jou dan, hoe is dat?
Hetzelfde eigenlijk. Mijn vader is ook al langer, of onze vader is ook al langer geleden overleden.
Oké.
Hij zei altijd wel, ik wilde wel graag dochters. Dus dan denk ik van ja. En hij had ook wel graag kleindochters gewild. Nou ja, die heeft hij gekregen in retrospect. Maar ik merkte zelf ook wel dat een bitterzoet moment was.
Ja.
Hè? Natuurlijk hartstikke blij. Maar dat gemis, dat blijft ook altijd. Hè? Ja. En gaandeweg wordt dat een korstje op het wondje dat daar af en toe afgaat.
Ja.
Met kerst of met verjaardagen. Nou ja, noem maar op. Dat heb je al super mooi gezegd natuurlijk. In die tradities en in wat je meegeeft aan je eigen kind, leeft je oude vader of moeder nog altijd voort. En ook in de memories, weet je wel. We hebben ook een foto in onze woonkamer staan van onze vader. Nou, dan wordt regelmatig, dagelijks wordt daar tegen gesproken door alle kinderen eigenlijk. Opa of opa nonno, weet je wel, zo. Ja. Dus in dat opzicht leeft hij voort. Maar goed, ik had het ook zo mooi gevonden om dat samen te kunnen delen nog, weet je wel. Of samen achter de kinderwagen te kunnen lopen bij wijze van... Maar dat doet geen afbreuk aan het... aan het intens blije gevoel wat je ook nog steeds met je mee draagt wanneer je daaraan terugdenkt. Dus denk dus ja, de pijn is er wel en het verdriet is er ook wel, maar ook de dankbaarheid. Inderdaad, net wat je zegt, hè? Je kunt twee kanten op gaan.
Ja, want ik denk dat het ook te maken heeft met een soort van instinct, hè, die we hebben. Want de pijn die we hebben zal nooit echt verdwijnen. Hè? Het is niet dat je zegt, oké, over 3 jaar... ben ik het, is die voorbij. Dus nee. Ik heb er geen pijn meer. Ja. Nee, want je zei het ook heel mooi. Want het is iets die af en toe, ook op onverwachte momenten, gewoon is een wond die gewoon open gaat. Ja. Het elke onverwachte. Hè, ik heb ook regelmatig van die momenten waarvan ik flashbacks heb, die heel pijnlijk zijn. Toen Alexander werd geboren, had ik echt een duidelijk gevoel van, oké, dat is de pijn van Moreno. En dat ik moet een manier vinden om dat niet de pijn van de vader van Alexander te laten zijn. Snap je? Dus ik ben nu verantwoordelijk voor een nieuw leven. Dus ik moet, hoe zwaar het kan zijn, want het kan ook heel zwaar zijn natuurlijk. Dan moet ik ervoor zorgen dat het niet een probleem voor Alexander wordt. Dus ik moet hiervoor zorgen. Dus 100% aanwezig zijn.
Ja, goed. Je hebt het dan over, dat is de, hoe heet dat? De pijn van Moreno en niet van de vader van Alexander. Ik even goed zeggen. Hoe doe je dat dan met emoties? Ben je ook wel eens verdrietig in zijn bijzijn? Heeft hij jou wel eens verdrietig gezien? Of Denk je van, nou, dat wil ik hem besparen? Of?
Nou, ja, het is zeker gebeurd dat ik verdrietig bij hem was. Ja? Maar hij is natuurlijk nog niet in staat om dat te herkennen.
Nee.
Maar wat ik ook sowieso probeer te doen, is mijn verdriet serieus te nemen. In de zin van, en ook doornemen. Dus ik ben nooit weggelopen van de pijn. Dus ik heb altijd geprobeerd om samen met de pijn te zitten en kijken, oké, wat moet ik hiervan leren? Want ik geloof echt dat pijn, hoe zwaar het kan zijn, is toch een soort van leraar. Kan een leraar zijn als je hem goed luistert.
Ja.
En weet je, vechten tegen de pijn of strijden, dat heeft geen zin. Hij is sowieso sterker. Dat kan niet. Je kunt je best doen, maar dan verlies je twee keer. Dus ik heb heel veel tijd genomen om de pijn voor mezelf te verwerken. Dus de rouw gewoon door te nemen, analyseren. Kijken, oké, wat kan ik hiervan leren? Zodat ik ook eventueel door kan geven aan Alexander. En hoe ik kan die pijn gebruiken, zodat mijn leven met Caroline en Alexander nog beter wordt. Want anders, we hebben besloten, ik had besloten toen mijn moeder bijna overleden was, heb ik besloten om alles op te schrijven en te delen. Dus ik heb een soort van een stream of consciousness geschreven, ook vertaald in het Nederlands, naar het Nederlands, heel slecht vertaald. Maar het is een stream of consciousness, dus hoort ook zo bij te zijn. Want ik dacht, we zijn niet de eerste of de laatste die zoiets meemaken. Dus als ik niet deel wat ik heb, wat we meemaken, wat we mee hebben gemaakt, dan hebben we voor niks geleden. Dan, ik heb heel veel pijn gehad. Ik zal mijn hele leven pijn hebben. En dat zal alleen pijn blijven. En daar kan ik niks mee. En vandaar dat ik dacht, en je wil niet weten hoeveel mensen een bericht of een e-mail hebben gestuurd om te zeggen, dat was heel heftig om te lezen. Maar ook heel fijn, want ik heb ook zoiets meegemaakt, maar ik had het nooit zo verwoord. Of weet je, van dat soort berichten dat je denkt, nou, als ik het idee dat ik één persoon die, weet ik veel, in Japan woont, ik zou nooit weten hoe hij of zij heet, dat hij of zij dat leest en denkt, oh, dat is ook een manier om dat te beschouwen. Dat geeft me een gevoel van, oké, dat heb ik dus niet voor niks geleden. Ja, dat heb ik niet voor niks geleden. En dat proces, dat idee wil ik ook meenemen naar de emoties die ik met Alexander deel. Vanaf dat moment, ja, dat klinkt logisch, maar ook niet, ben ik veel meer bewust geworden van de kwaliteit van de tijd die we samen hebben.
En ja, dus weer die eindigheid, precies, zeg maar.
Precies, wat we zeiden. Dus I get to in plaats van I got to.
Ja. No? Ja, maar dat was van mij die mind.
Maar het is zeker zo.
Want, in zin, ja.
Ja. Als het puntje bij paaltje komt, dan zeggen jullie Nederland zoiets, toch?
Ja. Als het puntje bij paaltje komt.
Ja. Ja, maar het is wel zo. Het is wel zeker zo.
Onderaan de streep, alles bij elkaar. Als je de negatieve tegenover de positieve aspecten afstreept, is het het dan allemaal waard geweest?
Nou, voor mij zeker wel. Want het is eigenlijk, om het filosofisch ook af te sluiten, hè, want het
kan wel alle waarde verlaten.
Ja, het is eigenlijk, ik verwoord dat met mijn eigen woorden. Hè. Ik weet ook niet of ik het goed zeg, maar eigenlijk de pijn komt door de weerstand of je weerstand tot verandering, niet door de verandering zelf. Dus dat is ook iets die mij aan het denken zat. Want het is niet dat het pijnlijk is dat ik niet meer vrij ben om af te spreken, om te zeggen, ja, ik ga 3 uur fietsen of ik ga naar de pub of wat dan ook. Nee, het probleem is dat ik dat niet accepteer als mijn nieuwe normaliteit. Dus achteraf gezien denk ik, ja, als ik vanaf het begin had gezegd, oké, dit wordt daadwerkelijk mijn nieuw leven. Dus ik ga accepteren dat nu de paradigm is gewoon anders geworden, dan had ik veel minder moeite. Ja, naast een slaapgebrek. Dat is echt een groot probleem bij mij.
Ja, ja, ja.
Ik ben wel een ochtendmens, maar ik ben een ochtendmens omdat ik dan 's nachts goed kan slapen.
Ja, nee, precies. Ja, precies. Nu dan mij echt een leuke nacht.
Ja. Daarom, dan zeg ik oké, nu achteraf gezien, de lessons learned, ik zou nu sneller accepteren dat mijn leven daadwerkelijk veranderd is. Want je kunt jezelf het verhaal vertellen, ja, mijn leven gaat veranderen, ja, maar accepteren is een andere ding.
Nee, en ja, je kunt zelf ook, ik ga een kind krijgen, dat is ook zo los. Totdat jouw kind er is,
ja,
weet je niet hoe het is om een kind te hebben.
Ja, ook zeker.
Weet je wel,
ja. En bij jou dan, wat is je antwoord?
Ja. Volmondig ja.
Volmondig ja.
Volmondig ja. Zeker. Mijn leven voelt compleet op deze manier. En ik heb ook niet meer het FOMO zozeer. Als er echt iets is waar ik graag naartoe wil gaan, dan kan ik dat doen. Dan krijg ik daar de ruimte voor. En het krijgen van een kind is ook een heel mooie... hele mooie reden to cut through all the bullshit.
Ja, zeker.
Kun je dit doen? Nee, kan niet. Ik heb kind. Weet je wel?
Is wel
ja, toch? Ben je daarbij? Nee. Ja. Ik ga naar huis. Ik ga naar mijn kind. Mijn kinderen, die wachten op mij.
Ja, ja, ja.
Die heb ik de hele dag niet gezien.
Ja.
Heb je tijd voor? Nee.
Ja. Dus, ik wil wel... deze aflevering of misschien een serie, miniserie, weet ik nog niet... afsluiten met een vraag naar potentiële luisteraars die misschien een struggle hebben nu, hè, wat wij ook hebben gehad. Dus
ja, gewoon, bedoel je parent-wise?
Parent-wise, ja. Oké, laten we zeggen dat je dus echt in de apex van je vermoeidheid bent en je weet het niet meer en je hebt het veel te moeilijk en alles lijkt in elkaar te storten. En dan komt er iemand die zegt, oké, nou weet je wat, dan pak ik je kind af. En alles komt terug zoals het vroeger was.
Fucking hell, man. Wat een edgy question. Yo. Ja.
Dus wat zou je zeggen? Zou je dan zeggen...
Ik zei nee. Meteen nee. Hell no. Je bent een gok, joh. Ja. Fucking graf, man.
Ja. Oké, dus dit is de vraag dus die ik ook wil stellen aan de luisteraars... die misschien in dezelfde situatie zitten.
Die in die struggle zitten.
Ja.
Kom allemaal goed. Echt waar.
Altijd.
Kijk in de camera van Reassurance. Everything will be fine.
Yeah. You
will.
Ja.
Oh, mooi man. Oké, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Doei.
Ciao.